Laten we in een moment van stilgebed deze dienst aan de Heer opdragen. Ook dit samen zijn is in de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die trouw houdt en nooit laat varen het werk van zijn handen. Daarom genade en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer en Heiland, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zingen het tweede en het derde couplet. Capella. Laten we die Heer, die trouw is, ook groot maken in ons gebed en daar wil ik u graag in voorgaan. Dank u wel, Heere God, dat u gesproken hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij die is, die was en die zal komen. Heere God, u bent een trouwe God. U hebt uw verbonden gesloten, Heer, en u bent niet degene die eenzijdig dat verbond zal verbreken. Dank u wel dat u het nieuwe verbond hebt opgericht in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en dat als het ware bevestigd in zijn bloed. Dank u wel dat we door die bloedstorting van u, Heer Jezus Christus, vergeving van zonden hebben ontvangen, gered zijn, bevrijd zijn uit de slavernij van de zonde. Heer, wat zouden wij zijn zonder uw komst naar deze aarde, maar bovenal uw kruisdood op Golgotha. Heer, dat is het fundament van ons bestaan, van ons leven. Van het fundament voor al uw kinderen, maar ook het fundament van de gemeente aan deze plaats. Heer, en dank u wel dat u dus degene bent die ons tot u hebt geroepen. U dus degene bent die de gemeente hebt gefundeerd. Dat u dus degene bent die trouw bent en die ons vasthoudt, die uw werk niet loslaat. Uw naam zij geloofd en geprezen. Heer, en het past ons ook op dit moment, op deze eerste dag van de week, als we samenkomen als gemeente van u, Heer Jezus Christus, om u de dank te brengen, u te loven en te prijzen. En we realiseren ons, Heer, dat we dat met onze lippen uitzingen of uitspreken in onze gebeden, in ons hart bevestigen. Heer, maar dat ze een uitwerking mag hebben in ons leven van alle dag. Heer, dat u in het centrum, Heer Jezus, van ons bestaan mag staan. Dat u op de eerste plaats van, mag staan in het leven van al uw kinderen. Dat u het belangrijkste bent. Heer, en dat we onze ogen, ons vizier op u gericht mogen houden. Heer, en als we dat zo uitspreken, dan realiseren we ons dat er zo vaak situaties zijn die ons om onze aandacht strijden, die onze toewijding aan u verdeeld maken. Heer, dingen die wij belangrijker maken als die ze eigenlijk zijn. Heer, wilt u dat ook maar wegnemen uit onze levens? En dank u wel dat u ons vormt door uw woord en uw geest. Heer, en ons zo ook vanmorgen wil leiden vanuit uw woord en ook vanuit uw geest. Heer, dank u wel dat u een vergevend God bent. En dat wij onze zonden mogen belijden en dat u getrouw bent. Heer, zo brengen we u de dank. Heer, en als wij zo u danken en samenkomen rondom uw woord, dan realiseren we ons dat ook in deze gemeente mensen zijn die dat graag hadden willen doen. Ook vanmorgen, maar dat niet kunnen doen. Vanwege ziekte of ouderdom. Heer, we bidden een zegen over hun leven. Heer, we bidden dat ze uw handen mogen ervaren. En ieder onder de situatie waarin zij of hij zich bevindt. Heer, wilt u ook uw zegen geven als ze luisteren naar de band. Heer, zo dragen we ook hen op voor uw troon. Heer, u kent de mensen die uw hulp in het bijzonder van nodig hebben uit ons midden. En dank u wel, Heer, dat u ook een hoorder bent van gebeden. Heer, ze mogen ook bidden voor de wereld waarin wij leven. Heer, er komt zoveel onze huiskamer binnen dat wij niet altijd weten wat we bidden zullen. Heer, maar ontfermt u zich over deze wereld. Heer, en we lezen in uw woord, Heer, dat naarmate uw wederkomst aanstaande is, dat de dingen zich zullen vermenigvuldigen als het ware als geboorteweeën van het nieuwe wat gaat komen. Heer, en we willen bidden om deze wereld. Heer, ontfermt u zich daarover. Zegen broeders en zusters in die gebieden waar vervolging is. Help ze om een getuige van u ook daar te zijn. Heer, en ja, zo mogen we ook voor hen bidden om uw beschermende hand. Uw bewarende hand. U bidden dat zij ook gelegenheden zullen hebben als wij dat hebben vanmorgen. Om met elkaar over de dingen van u te spreken. Heer, zegen zo ook onze broeders en zusters in die landen. Heer, ze mogen ook bidden voor ons eigen land. Heer, u danken voor mensen die uw naam belijden, die uw kinderen zijn en die ook op posities zijn in deze maatschappij waar ze ook beslissingen moeten nemen voor ons land. Heer, zegen ook hen daarin. Heer, en wil hen ook tot een zegen stellen in de omgeving waarin u hen hebt gesteld. Heer, zo mogen we bidden. Heer, en ik wil u op dit moment ook bidden om te bidden voor uw volk Israël. U roept ons op in uw woord te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, een brandpunt van aandacht. Een teken ook in de tijd die u gegeven hebt. Heer, wij verstaan niet alles wat daar politiek gebeurt. We mogen in aansluiting op uw woord ook bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, zo willen wij bidden. Maar u bovenal loven en prijzen dat we u mogen kennen. Dat u een God bent die zichzelf hebt geopenbaard. De heilige God die niet ver af bent gebleven, maar bent neergebogen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U willen we loven, u willen we prijzen. In Jezus' naam. Amen. Wij denken vandaag na over woestijngrond. En daar passen twee liederen bij, die gaan over een bron. Bron van levend water, opwekking 445, zullen we met elkaar gaan zingen. Opwekking 445. Wij willen met elkaar, voordat we de andere bron gaan bezingen, dezelfde bron, maar het andere lied, lezen. En wel uit Numeri, hoofdstuk 11. En een paar versen uit 2 Koningen 3. Numeri, hoofdstuk 11. En een paar versen uit 2 Koningen 3. Beide tekstgedeelten zijn gekozen omdat je zowel in je persoonlijk leven als ook in het gemeentelijk leven ken je geestelijk gesproken hoogtepunten, maar ook wel eens periodes dat het wat droger is in je leven. De beide gedeelten spelen zich af in een woestijn en we zien hoe de mensen daar reageren, maar ook hoe God daar reageert. En daar willen we met elkaar over nadenken. Het is een heel stuk, het nummer 11. Het is niet zo van fasten uw seatbelts en met één zin is het voorbij. Maar dit is ook een verhaal wat je eigenlijk in zijn geheel moet lezen. Want het is een prachtige geschiedenis en dat gaan we dan ook maar doen. Vorig jaar in de zomer ben ik met de jeugdgroep naar Israël geweest. En daar gingen we ook naar een synagoge. En dan zei ik vooraf, je zingt niet, maar je leest alleen maar. Dus het zijn 3 uur lang lezingen. Nou, dat is een goede legitimatie om een heel hoofdstuk met elkaar ook vanmorgen te lezen, niet? Dan staat in vers 4 het volgende. Het samenraapsel nu, dat zich onder hen bevond, werd met gulzig begeren vervuld. Ook de Israëlieten begonnen weer te jammeren en zeiden, wie geeft ons vlees te eten? Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte aten om niet. Aan de komkommers en de meloenen, het look, de uien en het knoflook. Maar nu drogen wij uit en er is in het geheel niets. Wij krijgen alleen dit man te zien. Het manna, nu leek op korianderzaad en het zag eruit als balsemhars. Het volk verspreidde zich om het te verzamelen en maalde het in handmolens of stampte het in vijzels en kookte het in potten en bereidde het tot koeken. En de smaak ervan was als van oliegebak. Telkens wanneer desnachts de dauw op het legerplaats nederdaalde, daalde ook het man daarop neder. Toen Mozes het volk geslacht aan geslacht hoorde wenen, ieder aan de ingang van zijn tent, ontbrandde de toren des Heeren hevig en het was kwaad in de ogen van Mozes. En Mozes zeide tot de Heer, waarom hebt gij uw knecht slecht behandeld en waarom heb ik geen genade gevonden in uw ogen, dat gij de last van dit gehele volk op mij legt, heb ik dit gehele volk ontvangen? Of heb ik het gebaard dat gij tot mij zou zeggen, draag het in uw schoot, zoals een voedstervader een zuigeling draagt, naar het land dat gij aan zijn vaderen onder ede beloofd hebt? Van waar zou ik het vlees halen om aan dit gehele volk te geven? Want zij jammeren tegen mij, geef ons vlees te eten. Ik alleen kan de zorg voor dit gehele slag niet dragen, gehele volk niet dragen, dat is mij te zwaar. Wilt gij zo met mij handelen, dood mij dan liever, indien ik genade heb gevonden in uw ogen, opdat ik mijn ongeluk niet behoef aan te zien. Toen zeide de Heere tot Mozes, vergader mij uit de oudsten van Israël 70 mannen, van wie gij weet dat zij oudsten en opzieners van het volk zijn, en breng hen naar de tent der samenkomst, opdat zij zich daar bij u opstellen. Dan zal ik nederdalen en daar met u spreken en een deel van de geest die op u is nemen en op hen leggen, opdat zij met u de last van het volk dragen en gij die niet alleen behoeft te dragen. Maar tot het volk zult gij zeggen, heiligt u tegen de morgen, dan zult gij vlees eten. Gij hebt immers ten aanhoren des Heeren gejammerd, wie zal ons vlees te eten geven? We hadden het zo goed in Egypte. De Heere zal u vlees geven en gij zult eten. Gij zult het niet 1 dag eten, geen 2 dagen, geen 5 dagen, geen 10 dagen en geen 20 dagen, maar een volle maand lang totdat het uw neus uitkomt en gij ervan walgt, omdat gij de Heere hebt veracht die in uw midden is en aldus voor zijn aangezicht hebt gejammerd. Waarom toch zijn wij uit Egypte getrokken? Doch Mozes zeide, 600.000 man te voet bedraagt dit volk, in welks midden ik ben, en gij zegt, vlees zal ik hun geven, en een volle maand zullen zij het eten. Kunnen er zoveel schapen en runderen voor hen geslacht worden, dat zij er genoeg aan hebben? Of kunnen alle vissen uit de zee voor hen gevangen worden, dat zij er genoeg aan hebben? De Heere echter zeide tot Mozes, zou de hand des Heeren tekort zijn? Nu zult gij zien of mijn woord aan u geschieden zal of niet. Toen Mozes naar buiten was gekomen, sprak hij de woorden des Heeren tot het volk. En daarop vergaderde hij 70 mannen uit de oudsten van het volk en stelde hen rondom de tent. Toen daalde de Heer neder in de wolk en sprak tot hem en hij nam een deel van de geest die op hem was en legde dat op de 70 mannen, op de oudsten. En toen de geest op hen rustte, profeteerden zij, toch daarna niet meer. Twee mannen nu waren in de legerplaats achtergebleven, de ene heette Eldad en de ander Medad. En toen de geest op hen rustte, zij behoorden tot de opgeschrevenen, maar waren niet naar de tent gegaan, profeteerden zij in de legerplaats. Een jonge man snelde daarop heen en bracht Mozes bericht en zeide, Eldad en Medad zijn aan het profeteren in de legerplaats. Jozua nu, de zoon van Nun, die van jongs af Mozes dienaar was geweest, antwoordde daarop en zeide, mijn heer Mozes belet het hun. Doch Mozes zei tot hem, wilt gij voor mij ijveren? Och waren het gehele volk des Heeren profeten, doordat de Heeren zijn geest op hen gaven. Daarop trok Mozes zich in de legerplaats terug, vergezeld van de oudste van Israël. Toen stak er een wind op, door de Heeren gezonden. Die voerde kwakkels aan van de zee en strooide ze uit over de legerplaats, zodat zij een dagreis ver naar alle kanten rondom de legerplaats lagen. Ongeveer 2 ellen, laten we zeggen ongeveer 80 centimeter, hoog boven de grond. Toen maakte het volk zich op die gehele dag en de gehele nacht en de gehele volgende dag en verzamelde de kwakkels die het minst had, verzamelde 10 homer. En zij spreidden deze wijd uit rondom de legerplaats. En terwijl het vlees nog tussen hun tanden was, voordat het gekauwd was, ontbrandde de toorn des Heeren tegen het volk. En de Heere sloeg het volk met een zeer zware slag. Daarom gaf men aan die plaats de naam Kibrot Hatiwa, omdat men daar het gulzige volk begraven had. Uit Kibrot Hatiwa brak het volk op naar Gazerot en zij bleven te Gazerot. En dan nog een paar versen uit 2 Koningen hoofdstuk 3. Zoals gezegd gaat het over de woestijn en wat daarin plaatsvindt. Ook dit is een geschiedenis die te maken heeft met woestijn. De koning van Israël gaat samen met, vraagt dan de koning van Juda om mede ten oorlog te trekken. En ze gaan met de legers op pad, maar ze komen in de woestijn en er is geen water. Dan lees ik even vanaf vers 16. Ja, dan moet u eigenlijk het voor ook weten. Hè? Ze komen met die legers in de woestijn en er is geen water. En dan zeggen ze, wat moeten we doen? Dan laten we Elisa gaan halen, de profeet. En de profeet komt en die zegt tegen Jozafat, de koning van het noorden Israël, wat heb ik met jou te maken? Als ik die koning van Juda niet hierbij was geweest, had ik niet God geraadpleegt. En hij raadpleegt God, wat moeten we doen met die legers hier midden in de woestijn? En dan zegt God het volgende. 2 Koningen 3 vanaf vers 16. En Elisa spreekt dat natuurlijk weer door naar de koningen. Hij zeide, zo zegt de Heere, men maken in dit dal vele greppels, want zo zegt de Heere, gij zult geen wind voelen en geen stortregen zien, en toch zal dit dal vol water lopen, zodat gij kunt drinken, gij met uw vee en uw lastdieren. En ook is dit nog maar een kleine zaak in de ogen des Heeren. Hij zal bovendien Moab in uw macht geven, zodat gij alle versterkte steden, de keur der steden zult innemen en alle goede bomen vellen en alle waterbronnen dichtstoppen en alle goede akkers met stenen bederven. Een wonder van de Heer. Twee wonderen. De een in de ogen van Mozes, veel te groot. God kan het nooit doen. Hoe moet het volk vlees hebben? En hier een wonder van water in de woestijn, waar mensen zullen zeggen, dit is onmogelijk, maar bij Gods is dat wel mogelijk. Voordat wij deze gedeelte gaan overdenken, zingen wij nog opwekking 180. En u hebt gelegenheid uw gaven te geven bij het voorspel en het zingen van dat lied. Opwekking 180, bron van licht en leven, wij aanbidden u. De eerste collecte voor de gemeente. Twee gedeelten die gaan over geloven in woestijnland. Geloven in het droog gebied. Geloven in een periode of als je kijkt naar je persoonlijk leven of dat van een gemeente waar je in mag bivakeren, die ook periodes kennen waar het droog is, waar je het als woestijnland kunt ervaren. En het is mooi dat er volgende week een doopdienst is met 9 mensen. Het is vaak een geweldig hoogtepunt. En dan wordt bij de uitgang gezegd, welkom in de strijd. En dat heeft daar iets mee te maken. Het blijft in het geloofsleven niet altijd een strijd. Het is een opmerkelijk iets dat het volk uit Egypte wordt bevrijd door de Schelfzee, door de Rode Zee. En niet een directe lijn, God maakt geen directe lijn naar het beloofde land. Hij laat ze afbuigen naar het zuiden, de woestijn in. Nog voordat er sprake is van de beroemde zonde met het gouden kalf, u kent het wel. Nee, God maakt geen rechtstreekse weg vanuit de bevrijding uit Egypte naar het beloofde land, maar leidt ze door de woestijn. En ik denk dat dat herkenbaar is in ons persoonlijk leven en misschien ook wel in de gemeente bij tijd en wijle. Dat dat niet altijd een hele florissante rechtdoorweg is, maar dat het soms kronkelwegen zijn, waarvan wij denken, waarom gaat het nou die kant op en niet weer die kant op? Nou, daar denken we vanmorgen met elkaar over na. Een geweldige geschiedenis, hoe het volk reageert op woestijnperioden in hun leven. Hoe de koningen reageren in 2 Koningen 3 op de woestijn in hun leven. Als je kijkt naar deze geschiedenis in Numeri 11 en alles wat eraan vooraf gaat, de plek die Mozes heeft ingenomen, God die Mozes heeft geroepen om het volk over te zetten, zou je kunnen zeggen, van de slavernij naar het beloofde land, of in ieder geval op weg daar naartoe. gered uit slavernij door God, bevrijd uit Egypte, naar op weg naar het beloofde land. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb in de afgelopen periode, de laatste periode dat ik in Goor was, met hen nagedacht over het boek Exodus. En wel omdat de begrippen verlossing, bevrijding uit slavernij van de zonde in ons geval, dat zijn begrippen die wij vandaag de dag, als wij het evangelie van de Heer Jezus Christus willen verkondigen aan mensen in onze buurt, onze collega's, buren, familieleden. En je praat over begrippen als verlossing en zonde, dat mensen je soms glazig aankijken en zeggen dat zijn termen die ik niet ken. En nou is het altijd goed om als gemeente en als gelovige, als je getuige wil zijn, na te denken, hoe verwoord ik nou de rijkdom van Gods handelen in mijn leven? Maar je kan niet straffeloos altijd de begrippen die de Bijbel ons aanreikt doorstrepen en proberen daar andere begrippen voor te bedenken. Zeg maar, zonde noemen we niet, maar geen zonde meer, maar fout of iets anders. Nee, de woorden in de Bijbel hebben zo'n rijke betekenis dat je ze niet straffeloos kunt loslaten. Dus wat ik met hun gedaan heb vanuit het boek Exodus, en dat volgens mij is dat een levenslange klus, is te kijken, hoe kan je die begrippen die zo waardevol zijn vanuit de Bijbel, verlossing, redding, bevrijding, slavernij uit de zonde, hoe kan je die vertalen naar vandaag de dag? Zodat ze wel blijven staan in de volle rijkdom, maar dat je er ook probeert andere mensen mee te bereiken. Want God wil dat wij zijn blijde boodschap verkondigen, verspreiden in deze wereld. En er zit een kloof tussen, soms tussen de begrippen uit de Bijbel en hoe mensen die beleven. Neem alleen al dat als je tot geloof komt, dan zeg je bij jezelf, en zo beleef je dat ook, ik ben bevrijd uit de slavernij der zonde, overgezet in het koninkrijk van de Zoon, van de Heer Jezus Christus. Niet meer in het rijk van de duisternis, maar in dat van de Zoon. En iemand die niet gelooft, uw buurman, buurvrouw, collega, die heeft een heel ander beeld bij geloven. Die denkt bij geloven meer aan dit. Het vingertje, de geboden. Ik zag dat een paar weken geleden bij, er was zo'n dansparade in Nederland. U en ik zullen daar niet blij van worden. Maar die mensen hadden posters gemaakt met minister Rauwvoet en een snorretje erop als een soort geweten op de achtergrond. Dat is het beeld wat ongelovigen soms hebben van christenen. Die bepalen wel wat goed is of niet. Ze hebben regels. En het is, dus mensen die niet geloven denken soms dat het christendom te maken heeft met inperking, onvrijheid, regels. Terwijl wij juist zeggen, als je tot geloof komt, ben je bevrijd van de slavernij en ben je juist vrij. En ongelovigen zeggen, als je gelooft, dan ben je veel te ingeperkt, want je moet je houden aan allerlei regels. En ze vergeten dat die regels van God niet zijn om in te perken, maar als een soort medicijn, zou je kunnen zeggen, als een soort weg voor ons zijn aangegeven, weg ten leven. Een lamp voor onze voet. Dus dat is al opmerkelijk. Wij beleven dat zo, terwijl ongelovigen zeggen, ja, maar het geloof is inperkend. Dat zou ons aan het denken moeten zetten. Wat stralen wij uit naar mensen die Jezus niet kennen? Stralen wij die vreugde en die blijdschap uit dat we zijn overgezet van de slavernij van de zonde naar het koninkrijk van de Heer Jezus Christus? Of stralen wij inderdaad de zwaarmoedigheid en dat een last uit? Wat geven wij aan mensen mee? Dat is inderdaad een probleem, als je dat wil vertalen. Bevrijd uit de slavernij van Egypte naar het beloofde land. En ik denk dat wij daar een poging toe mogen wagen in ons leven naar mensen die God ons op onze weg plaatst en Jezus niet kennen, om te laten zien dat Gods verlangen is om ook hen te bevrijden uit de slavernij van de zonde. Dat is zoveel als zo'n groot begrip, maar die slavernij van de zonde wil zeggen dat er iets is in het leven van een mens, wat die of iemand is, wat hij of zij belangrijker maakt als Jezus. Dan is het slavernij aan de zonde. En dat iets kan je werk zijn, dan vult u het allemaal maar in. Maar als er iets is waar mensen hun identiteit in vinden, waar ze echt voor leven, als dat iets anders is dan Jezus, dan heet dat slavernij aan de zonde. En God wil ons overzetten in het koninkrijk van deze zoon, van zijn zoon. Nou, de vraag die ik net al stelde, waarom leidt God het volk niet rechtstreeks naar het beloofde land, maar laat hij ze via de woestijn gaan? Waarom ervaren we, u en ik, soms periodes die als woestijn ervaren? Dat kan geestelijk zijn, maar dat kan ook door omstandigheden in je leven zijn. Dat je zegt, ik heb het moeilijk, door alles wat ik meemaak. Het leven ervaar ik als een strijd, als een woestijn. Ik denk dat God ons leidt in de woestijn, opdat dat de plek is waar we ontdekken wie hij is, maar misschien ook wel wie we zelf zijn. Als God zegt, je moet je broeders en zusters lief hebben. Ja, waar leer je dat? In de woestijn, niet? Niet als je op een hoogtepunt zit en met iemand een feest aan het vieren bent. Het is niet zo moeilijk om iemand lief te hebben. Dat leer je in de woestijn als je elkaar tegenkomt. Als je elkaar ontmoet en niet altijd hetzelfde denkt of hetzelfde ervaart. Een ander voorbeeld. Hoe leren wij ons onderwerpen aan Gods wil als we nooit in situaties komen waar Gods wil strijdt met onze wil? Ook dat is woestijn. Een plek dat we worstelen en zeggen van, Heer, wat wilt u met mijn leven? Dit gebeurt er, of dit is een mogelijkheid. En als we daar niet mee te worstelen hebben, hoe kunnen we dan leren ons te onderwerpen aan wat God wil, als zijn wil niet met de onze kruist? Het woestijn. Ik denk, in de woestijn leren wij een hoop. Het volk hier in nummer 11 moest één ding leren. Wat Mozes al bad in Exodus 33. Daar zegt Mozes, als God zegt, ik zal je zegenen, dan zegt Mozes, al zouden we alles van u krijgen, maar als u niet met ons meegaat, als u niet in ons midden bent, als u niet centraal staat, als u er niet bij bent, dan laat ons van hier niet gaan. En ik denk, dat is ook iets wat in de woestijn zichtbaar wordt. Gods aanwezigheid. Dat was een grote les voor het volk. Want misschien dat, terwijl wij het lazen, dit gedeelte in nummer 11, dat u dacht, waarom straft nou God het volk op het eind van dit hoofdstuk? Nadat ze vlees hebben gegeten. Het volk zag alleen maar het vlees. De zegen die ze ontvingen van God en niet de zegengever. En God ging het maar om één ding. Het volk laten zien en leren dat het ging om zijn aanwezigheid. Dat hij het centrum van hun bestaan zou zijn. Dat is woestijn. Dat God ons soms leert door omstandigheden heen, dat we niet op anderen moeten zien, maar alleen op God zelf. En dat leer je pas als je in de woestijn bent. Ja. Dan klinkt dat heel geestelijk, maar u kan het ook heel praktisch vertalen. Laat ik een voorbeeld nemen die al lang geleden gebeurt. Voordat wij trouwden, zei iemand tegen ons, voordat je gaat trouwen moet je een week met elkaar op een zeilboot over de Friese meren gaan varen. Ik weet niet of het goed advies was, maar de intentie was goed. Namelijk, ga maar eens met elkaar een paar vierkante meters aanmeren. En de een stuurt verkeerd en de ander heeft verkeerd de fok vast en al dat soort dingen wat daarmee samenhangt. Dan kom je elkaar tegen. Dan ontdek je wie je bent en wie de ander is. En of je met die ander ook samen onder de leiding van God je leven kunt delen. Het is maar een simpel voorbeeld. Maar dat is woestijn. Mekaar scherpen en zien, waar gaat het nou eigenlijk om? Gaat het in mijn leven om zegen of gaat het alleen om God? Wat doet het volk? Het is heel opmerkelijk, hè? Het volk klaagt. Waar klaagt het over? Het eentonige manna. En wat doet het volk? Het volk is heel selectief in zijn geheugen. Ik weet niet of u het opgevallen is. Het zegt in het begin van hoofdstuk 11, Wij denken terug aan, waar denken ze terug aan? Aan de vis, aan de meloenen. Weet u waar ze niet aan terugdenken? Aan Exodus hoofdstuk 1 en 2, waar God niet of maar één of twee keer genoemd wordt, waar God afwezig lijkt en waar de jongetjes worden vermoord, waar de baby's in een nijl worden gegooid, hemelschreiende druk vanuit de Egyptenaren op hun arbeid en op hun leven. Dat staat hier niet, daar denken ze niet aan. Ze zijn heel selectief. Ze zien alleen de vis en de meloenen en ze denken niet meer aan het andere. Waar kijken wij naar? Welke informatie nemen wij tot ons? Hoe selectief zijn wij? Dan kan een mens selectief zijn, want het is hemelschreiend wat ze daar hebben meegemaakt in Egypte. En zo lang geleden was het nog niet. Hoe kunnen ze dat in vredesnaam, zou je denken, vergeten wat daar gebeurd is? Maar het volk zag dat eentonige man en zag heel selectief naar dat wat goed was. Het zag ook heel beperkt, niet alleen selectief, maar ook heel beperkt. Wat willen ze? Vlees. Wie zal hun vlees te eten geven, zeggen ze. Ze zeggen niet, God, wilt u ons vlees te eten geven? Nee, wie in de vredesnaam moet ons vlees geven? Hier in deze woestijn. Heel beperkt. Het gaat ons om vlees. Wij die een variëteit aan keuzes hebben, kunnen ons dat nauwelijks voorstellen. Maar dit volk klaagde en was heel selectief. God zegt met zijn woord door Mozes, ik zal zorgen dat er vlees komt. God sprak zijn woord en het volk moet vertrouwen op God. En je ziet hoe Mozes al moeite heeft om dat woord van God te geloven. Dan zegt Mozes, hoe moet hier vlees komen voor dit volk? Zal ik alle schapen slachten? Heb ik nog niet genoeg. Het is vertrouwen op het woord van God in de woestijn. Dat God bij machte is iets te veranderen, iets te doen in je leven. Iets in je nood te voorzien. En daar test de woestijn ons op. In hoeverre vertrouwen wij op Gods woord? Dat is het eerste deel. Vertrouwen op Gods woord. Ook al ervaar je hem niet. Het andere deel wat ik erbij las uit 2 Koningen 3, dat hoort daar naar mijn gevoel bij. Die prachtige geschiedenis waarbij legers in de woestijn zijn en ze geen drinken hebben. En God zegt, wat jullie moeten doen is je mouwen opstropen en de schop pakken en greppels graven terwijl je geen water ziet, terwijl er geen enkele wolk komt aandrijven, terwijl er geen enkel signaal is dat er water gekomen, moeten jullie aan het werk gaan. Midden in de droogte in de woestijn nemen jullie je schop ter hand. Neemt u zo de plek, neemt u zo uw en neem jij zo je plek in de gemeente van de Heer Jezus Christus? Ja, als het voorspoedig gaat, dan is het niet zo moeilijk. Maar als er tegenwind komt, dan zijn we geneigd om de schop aan de kant te gooien, in plaats van de schop te blijven pakken. Vertrouwen op het woord, maar ze moeten de schop pakken en ze moeten die greppels graven in de woestijn. En zonder dat ze het ooit een signaal krijgen of zullen merken dat God water geeft, zal dat dal vol water lopen. En hoeveel water kan het dal verdragen? Zoveel greppels als er gegraven zijn, niet? Ja, het kan wel meer water krijgen, maar het kan het water niet meer bergen, want de greppels zijn op. Vertrouwen op het woord in de woestijn van ons leven. Ook misschien wel in uw positie in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar tegelijkertijd je plek daarin innemen en graven in het geloof dat God dezelfde is die Hij altijd is geweest. En zijn zegen op zijn tijd geeft, niet op onze tijd. Dat we denken, nou Heer, nou mag het wel eens een keer. Wie zijn wij? Maar dat de Heer zegt, op mijn tijd geef ik dat. En in de tussen mogen jullie graven. Mag u uw plek in de gemeente van de Heer Jezus Christus innemen. De schop ter hand nemen, ook in het nieuwe seizoen wat voor u ligt. En zeggen, Heer, ik graaf in het geloof. Ik vertrouw op uw woord. Ondanks misschien teleurstelling of dingen die we in het afgelopen jaar hebben meegemaakt, ga ik graven in het geloof, opdat u uw zegen geeft. Ik denk dat God ons daartoe oproept. Vertrouwen, woestijn, vormt ons daarin. We komen uiteindelijk in de woestijn, in die stille plek. Ik ben ooit eens in de woestijn geweest, daar is het zo stil als maar kan. Dan kom je alleen bij je relatie met God. Wie is Hij? Vertrouw ik zijn woord en ga ik in het geloof mijn plek in de gemeente van de Heer Jezus Christus innemen? Graaf ik de greppels in het geloof? Dat is niet altijd makkelijk. En Mozes is daarin zo'n menselijk voorbeeld, zou je kunnen zeggen. Ik weet niet hoe je dit las, maar Mozes die zegt, Heere God, ik kan het niet meer. Dood mij liever. De last is mij te zwaar. Mozes doet wat het volk niet deed. Mozes gaat naar God. Hij praat met God en zegt, Heere God, ik kan het niet meer. Het volk kermt en jammert naar elkaar toe. En ze klitten bij elkaar en ze jammeren en ze versterken elkaars jammerklacht. Maar Mozes gaat met zijn jammerklacht naar God. Hij gaat niet naar Joshua en zegt, wat hebben we toch eigenlijk voor navolk hier? Hè? Hij gaat naar God. Hij wil vasthouden aan wie God is. En God beantwoordt Mozes' gebed. En dat is een prachtige... Wat doet God? God zegt, roep de 70 oudsten. Ook mensen die dus de hand aan de schop willen slaan en greppels willen graven in de gemeente. Roep ze en verzamel ze. En wat doe ik? Ik vermenigvuldig de geest die ik op jou heb gelegd. En die deel ik over de 70 oudsten. Hij neemt niet weg van Mozes, zodat Mozes minder heeft of niet meer heeft. Maar hij vermenigvuldigt en hij legt het op de 70 oudsten. En die 70 oudsten, die worden dan boodschappers van God. Die gaan profeteren, te midden van de legerplaats. Die gaan het volk bemoedigen. Die gaan het zeggen, we zijn in de woestijn, maar we vertrouwen op Gods woord. En we graven de greppels in het geloof. En ze doen dat. En dan zijn de mensen kennelijk bereid, ook te midden van het volk, om die last met Mozes te dragen. En dat is altijd mooi voor een raad van de gemeente, dat er ook anderen zijn die bereid zijn om medeleiding te geven aan de gemeente van de Heer Jezus Christus. Mannen en vrouwen die de gemeente willen bemoedigen in het geloof in Gods woord. Dat we luisteren naar Gods kijk op ons leven. Ik denk ook wel dat dat raadsbroeders doen. Zoeken naar door de geest van God begiftigde mensen die hun plek in de gemeente van Jezus willen innemen. Maar dan loopt niet altijd iedereen in de pas. Er zijn er ook twee, Eldad en Medad, die blijven maar profiteren. En Joshua zegt, hou ze tegen, want ze ondermijnen jouw gezag. En dat vind ik zo mooi. Dan zegt Mozes, en dat is profetisch, al waren het hele volk profeten. Mozes neemt al een stap naar de toekomst. Want wat doet God? God heeft in Jezus Christus van de geest van Jezus genomen en op al zijn kinderen gelegd. Is dat niet geweldig? Mozes die de last van het volk niet kon dragen en God die de geest vermenigvuldigde op 70 man. Jezus die de last van onze zonde wel droeg tot aan het kruis in al zijn strijd. En zijn geest die genomen is en op al de kinderen van de Heer Jezus is gelegd. Zouden wij dan niet evenzeer als die 70 oudsten de hand aan de schop moeten slaan en vertrouwen op het woord van de Heer, ook al ervaren we dat in ons leven als een woestijn, dat God bij machte is zijn woord te spreken en zijn woorden ook gestand te doen. Deze geschiedenis wijst wat dat betreft, net zoals het hele Oude Testament wijst, naar de Heer Jezus Christus. Mozes kon de last niet dragen. Jezus droeg onze last. Zijn geest op al zijn kinderen. En je kan hierover nadenken door te zeggen, hoe organiseren wij de gemeente van de Heer Jezus Christus? Neemt iedereen zijn plek? Heeft iedereen de hand aan de schop? Laat iedereen zich leiden door Gods woord en Gods geest? Maar het verhaal eindigt niet met leiderschap. Het verhaal eindigt met de kwakkels die komen ongeveer 80, 90 centimeter hoog. Moet je je voorstellen, hè, als je dit leest, hoeveel dagreizen ver 80, 90 centimeter hoog, alleen maar vlees, kwakkels. Totdat je neusgaten uitkomt, zegt Mozes tegen het volk. Dat is bijna humor van God. Ze willen vlees, nou jullie krijgen vlees. En ze krijgen zoveel vlees dat ze er te veel van hebben. En dan straft God hen, opmerkelijk. Waarom? Omdat ze dus, wat deden ze? Ze deden dit. Ze wilden vlees en God gaf hun vlees. En ze vergaten, even wat je met kleine kinderen zegt, stil worden en danken voor dat wat God ons heeft gegeven. Ze begonnen gulzig te eten. En daar ging het God niet om. Het ging God om zijn aanwezigheid daar in de woestijn. En hij zou voor ze zorgen. Maar de zegen die God geeft, daar ging het hun om. Het ging niet om de zegengever, maar het ging om de zegen, de zegening die ze van de Heer ontvangen. En ik vind dat een hele opmerkelijke, maar ook confronterende boodschap voor ons. Ik merk dat ook christenen soms meer zegen beleven aan de zegen die ze zelf ervaren, als dat ze de zegen weer uitdragen naar anderen. Ik ben toch gered. Ja, en dan? En de andere dan? De buurman en de buurvrouw en de collega. Mijn zonden zijn vergeven. Waar ligt de nadruk op? Wij ademen ook de geest van deze tijd in, hoor. Daar ontkomt u en ik niet aan. Ik ben vergeven. Mijn zonden zijn vergeven. Waar ligt de nadruk op? Ook wij kunnen zegeningen van God zo toe-eigenen dat we ze op een andere manier gebruiken als dat God ze eigenlijk heeft bedoeld. God laat niet na aan u en mij te zeggen, ik wil in Jezus in het centrum van je bestaan. Al is er in de woestijn geen zegen meer over, al is er geen vlees, geen brood, geen drinken, vertrouw je op mij? Geloof je in mijn woord? Laat je je leiden door Gods geest? Neem je je plek in het koninkrijk van de Heer? Sla je de hand aan de schop? Dat wordt uitgetest op die momenten in de woestijn. Strijden wij daar wel eens mee? Als ik daarnaar kijk voor mijn eigen leven, dan zeg ik, daar strijd ik soms mee. Heer, hoe werken die dingen? En toch tegelijkertijd beseffend, God verlangt ernaar om u en mij te vormen tot beelddragers van de Heer Jezus Christus. En dat kan alleen als Hij in het centrum van ons bestaan staat. Dat we niet alleen kijken naar de zegeningen, maar vooral geloven op zijn woord, ons laten leiden door zijn geest en de hand aan de schop slaan in zijn koninkrijk. Wij hebben zijn woord en wij hebben zijn geest in rijke mate uitgestort gekregen over al zijn kinderen. Zouden wij als Jezus kinderen ons niet laten leiden door dat woord en de hand aan de schop slaan? Ons niet laten leiden door onze eigen frustraties of pijn of wat dan ook maar? Maar alleen laten leiden door Gods woord en zijn geest. En bent u nog niet een kind van de Heer Jezus Christus? Dan mag u ook weten, denk ik, dat Gods geest dat juist op het oog heeft om uw leven en mijn leven te verbinden met Jezus. Dat is het enige wat de geest doet. Zeggen, je overtuigen van zonde, maar ook van gerechtigheid en vergeving in de Heer Jezus Christus, in zijn kruisdood. Dan heb je die keuze nog nooit gemaakt, dan roep ik je op om dat eens te onderzoeken in je eigen leven. Wat betekent Jezus offer voor mij? En laten al zijn kinderen blijven vertrouwen op Gods woord, de hand aan de ploeg blijven slaan en gaan in het geloof. De Heer zegent. Maar laten we de zegengever nooit vergeten. Hij wil in het centrum van ons leven zijn in de Heer Jezus Christus. We zijn wat dat betreft gezegende mensen. Amen. Mag ik jullie voorgaan in gebed. Dank u wel, Heere God, dat u dezelfde God bent als die u was ten tijde van Mozes en het volk. Dat u het volk de woestijn niet alleen bevrijd hebt, maar ook de woestijn hebt ingeleid. Heer, daar hen ook gevormd hebt. Heer, dat het alleen gaat om u en uw aanwezigheid. Heer, we kunnen dat met Mozes beamen. Al zouden we alles hebben, al zouden we alle zegeningen ontvangen uit uw hemel. Maar als u zelf niet in ons midden gaat, dan laat ons van hier niet optrekken. Heer, het gaat om u. Heer, en u hebt dat getoond in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En we willen u danken, Heer Jezus, dat u die ongelooflijke last, die ondraaglijke last van de zonde van deze wereld, toch gedragen hebt tot aan het einde toe. Totdat u geroepen hebt aan het kruis, het is volbracht. Heer, dank u wel dat vervolgens u van uw geest genomen is en op al uw kinderen is gelegd. Dank u wel, Heere God, dat we uw woorden hebben ontvangen en dat we mogen geloven in uw woord, mogen vertrouwen op uw woord, dat we uw geest hebben ontvangen en dat we ons mogen laten leiden door u. Heer, en zo u mogen dienen, Heer, op de plek waarin u ons stelt, in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Heer, dat we ook daarin ons niet hoeven laten leiden door vreugde of teleurstelling of door anderen, maar alleen maar door uzelf. Dat we in het geloof ook in het nieuwe seizoen greppels mogen graven. In de wetenschap dat u de zegengever zegen geeft op uw tijd. Dank u wel, Heer, dat we zo gemeente van u, Heer Jezus Christus, mogen zijn, ook aan deze plaats. En dat we ons afhankelijk weten van uzelf. Heer, zo bid ik u voor de gemeente aan deze plaats. Heer, wilt u hen zegenen? Heer, wilt u de voorganger van de gemeente zegenen, de raad zegenen? Heer, wilt u het zo maken, Heer, dat als zij een nieuw seizoen ingaan, dat ze met elkaar en ieder op de plek waarin u mensen ook de gaven voor geeft, dat ook deze gemeente de greppels mag graven in het komende jaar en dat u ze zegent. Dank u wel, Heer, dat we daarom mogen bidden, maar daar tegelijkertijd ook voor mogen danken. Dat we weten dat u een getrouw God bent. Heer, zo bidden we en danken u in Jezus' naam en uit genade. Amen. Ik moest denken aan een lied wat past eigenlijk wel bij een woestijn, waar God voor ons zorgt. De Heer is mijn herder. Johan de Heer 493. En tijdens het zingen van het lied is er collecte voor het bouwfonds. doen slotlied 57 uit Johan de Heer, dan weet je dat ook even. Dan zijn we aan het eind van deze dienst gekomen. Stel ik u voor dat wij gaan staan. Het eerste en het tweede couplet van Johan de Heer. Voor de zegen beden zingen in het derde couplet erna. Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd. Stromen verkwikkend als regen, vloeien tot elk die gelooft. 57. We God danken en bidden om zijn zegen. Heer, zo bidden wij u in dit lied om stromen van zegen. We realiseren ons, Heer, in aansluiting op uw woord, dat ook als die zegen er niet is, dat het ons verlangen is als uw kinderen, dat u in ons leven, in ons midden bent, en dat wij niet van hier gaan zonder de wetenschap, Heer, dat u met ons meegaat door uw geest. De geest van Jezus, de opgestaande Heer. Dank u wel, Heer, dat wij ons open mogen stellen voor uw zegen, voor uw aanwezigheid, ook als wij van hier gaan. Heer, u bent een getrouw God. De liefde van God onze Vader en de genade van Jezus Christus, zijn Zoon onze Heer en Heiland en de troostrijke gemeenschap en de kracht en de leiding van de Heilige Geest, zij en blijven met een ieder van u totdat Jezus weerkomt in heerlijkheid. Amen. Thank you.